Goedemiddag allemaal. Namens de Kerkraad heet u allen van harte welkom in deze dienst. Vanmiddag is er kinderbijbelklas voor de groepen 5 en 6. De collecte is bestemd voor de zending, hulpverlening en training. En de avondmaalscollecte aan tafel is bestemd voor de diaconie. Vanmiddag zal Jan eraan voorgaan. Namens de Kerkraad wens ik u allen een gezegende kerkdienst toe.
Broeders en zusters, laten we gaan staan. En we belijden, erkennen onze afhankelijkheid als volgt. Onze hulp is de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En deze Heer groet u, genade voor u en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in eenheid met de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen op Psalm 84, vers 1, 2 en 5.
Thank you.
Laten we samen bidden. Heere onze God en Koning, we danken u dat we bij u thuis mogen zijn. En dat dit huis, het gebouw daar, een onderdeel van mag zijn. En dat we u mogen ontmoeten, dat u ons wilt ontmoeten. Wanneer we zingen, wanneer we bidden, wanneer we luisteren en spreken en spelen. Heer in de hemel, we willen u vragen of u ons met uzelf wilt vervullen. En geef dat zo ook uw koningschap zal blijken, dat u sterker bent dan wij zelf vaak zijn. Wilt u overwinnen alles wat een blokkade zou kunnen zijn om vrijuit, ontvankelijk te zingen, te bidden, te luisteren, te spelen. Heere, vervul ons met uzelf. En geef ons de geest van onze Heer Jezus Christus, zodat we ook werkelijk op u en uw rijk gericht zijn en gericht worden. Dat we dat ook gaan zien als het belangrijke wat in deze wereld aan de gang is. Dat uw koninkrijk zich baanbreekt. En dat u ons op deze aarde en ook gewoon in deze samenleving hebt neergezet. Om dat te weerkaatsen. Om dat te laten zien. Heren, we danken u dat we voor alles wat we onderweg hebben te doen. Dat we van u eten en drinken krijgen. Ook vandaag weer in brood en wijn. Wilt u ook dat zegenen hier in de kerk en ook bij het avondmaal thuis bij familie De Wit. Wilt u ook daar zijn met de genade van Jezus Christus en met de kracht van uw geest en met de liefde van uw Vader. En wilt u ons allemaal doen leven in dienst van uw rijk, want dat is leven. Amen. Straks mogen de kinderen van groep 5 en 6 naar de kinderbijbelklas. We gaan eerst het paasprojectlied zingen. En vandaag vers 3, vers 4 en vers 10.
Thank you.
Broeders en zusters, wij gaan verder met de viering van het avondmaal. Ik lees eerst de instellingswoorden. Als gemeente van Jezus Christus zijn wij bijeen om volgens zijn bevel zijn dood te verkondigen. En dan horen we hoe het instelling van het avondmaal beschreven wordt in het Heilig Evangelie. Toen ze aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Broeders en zusters, het avondmaal is vol symboliek. Dat zijn geen dingen die zo heel erg duidelijk bij ons zijn, denk ik. Maar ik wil u voor vanmiddag, en dat is ook van belang met het oog op het vervolg van de dienst, op één aspect wijzen. En dat is het nemen van het brood en het doorgeven daarvan. Dat is niet maar makkelijk om het uit te delen, maar daar zit een symboliek achter van: ik leef van brood en wijn dat de Heer Jezus Christus aan mij geeft. Ik geef het door aan jou. Ik laat jou er ook van leven, alsjeblieft. Dat is een symboliek waardoor wij niet allemaal een stukje brood eten, maar allen van hetzelfde brood. Ik leef ervan, jij ook, alsjeblieft. En allen uit dezelfde beker drinken. Dat doen we in de praktijk niet meer, maar dat zit er wel achter. Niet allemaal een slokje, maar samen van dezelfde wijn die symbolisch staat voor het offer dat onze Heer Jezus Christus heeft gebracht. Ik leef ervan en ik laat de ander er ook van leven. We gaan met elkaar zingen, gezang 75, Ik ben het levensbrood. Om u te dienen staat de notatie daarvan achterop de overkoepelend. Voor het geval, stel u voor dat u geen gezangbundel bij u hebt.
Thank you. Laten we samen bidden. Heer onze God en Vader, wij danken u voor het geschenk van het avondmaal. Wij prijzen u voor de liefde van Christus, dat hij zichzelf voor ons overgaf tot in de dood. Wij belijden onze schuld en danken u voor de vergeving van onze zonden. En nu wij dit avondmaal vieren, vragen we u, zend ons uw Heilige Geest die Heer is en levend maakt, zodat wij gevoed worden met Jezus Christus, die zelf het brood uit de hemel is. Aan dit avondmaal zien we ook uit naar de terugkeer van onze Heer Jezus, naar de bruiloft van het Lam, als we samen met alle heiligen mogen genieten van het eeuwige leven met Hem. Troost ons met dat vooruitzicht en bemoedig ons wanneer we in dit leven moeite, schuld en gebrokenheid ervaren. Hoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. Avondmaal vieren is weer opnieuw belijdenis doen van je geloof. Daarom is het toetredingslied. Voordat we naar de tafel komen is de geloofsbelijdenis. Gezang 179a staat ook op de achterkant van de overkoepelend. Die zingen we in beurtzang. En als u dan direct daarna naar de tafel komt, naar beneden komt om hier het avondmaal te vieren, neemt u dan het liedboek met u mee. Want aan het eind van de viering zingen we uit het liedboek. Laten we nu gaan staan voor de belijdenis van ons geloof. het weer vergeten. Ik had het eigenlijk pas even moeten zeggen. Maar de avondmaalscollecte is zoals altijd voor de diaconie. De schalen staan hier op de tafel. Straks wordt eerst het brood uitgedeeld. En dan gaan we na het uitspreken van de betreffende woorden samen eten van hetzelfde brood. En met de bekertjes gaat het op dezelfde manier. Broeders en zusters, dit brood en deze wijn zijn afbeeldingen van het lichaam en bloed van de Heer Jezus. Laten we daarom onze harten richten op Hem, onze Heer. Hij die koning is in de hemel en tegelijk gastheer aan deze tafel. Dan zal nu eerst het brood worden gedeeld. Wat we breken is de eenheid met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat onze Heer Jezus Christus zijn lichaam gegeven heeft om al onze zonden te verzoenen. Beker met wijn, waarvoor wij God loven, is de eenheid met het bloed van Christus. Neem die, drink daaruit. Gedenk en geloof dat onze Heer Jezus Christus zijn bloed gegeven heeft om al onze zonden te verzoenen. Samen danken. Heer onze God, wij danken u hartelijk dat we aan dit avondmaal de dood van Jezus Christus mochten gedenken en belijden. Wij danken u dat hij stierf opdat wij zouden leven. En nu u ons geloof hebt willen versterken door deze viering, bidden we u dat wij in heel ons leven u gelovig en met vreugde dienen uit een oprecht hart. Dit vragen we u door Jezus Christus onze Heer. Amen. U kennen en uit u te leven. U bent het brood van God gegeven. Zing uit liedboek 75 vers 1 en vers 2.
We gaan ook vanmiddag weer met elkaar luisteren naar een bijzondere uitspraak van Jezus uit het Matthäus-evangelie. Er staat in hoofdstuk 9 vers 37 en 38. We lezen vanaf 9 vers 35 tot en met 10 vers 20. We beginnen te lezen bij Matthäus 9 vers 35. Tekst is 37-38. We lezen met elkaar door tot hoofdstuk 10, vers 20. Jezus trok rond langs alle steden en dorpen. Hij gaf er onderricht in de synagoge, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen: de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Daarop riep hij zijn 12 leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Dit zijn de namen van de 12 apostelen. Als eerste Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes, Filippus en Bartholomeus, Thomas en de tollenaar Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus en Thaddeus, en tenslotte Simon Cananeus en Judas Iscariot, die hem zou uitleveren. Deze 12 zond Jezus uit en hij gaf hun de volgende instructies: sla niet de weg naar de heidenen in en bezoek geen Samaritaanse stad. Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël. Ga op weg en verkondig: het koninkrijk van de hemel is nabij. Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven. Neem in je beurs geen gouden, zilveren of koperen munten mee. Schaf je voor onderweg geen reistas aan, geen extra kleren, geen sandalen en geen stok. Want een arbeider is het waard dat er in zijn onderhoud wordt voorzien. In elke stad en in elk dorp waar je komt, moet je uitzoeken wie het waard is je te ontvangen. Blijf daar dan tot je weer verder gaat. Groet de bewoners van het huis dat je binnengaat. Laat jullie vrede over het huis komen, als het dat waard is. Maar als het dat niet waard is, laat dan die vrede naar je terugkeren. En als ze je niet willen ontvangen, nog naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of die stad en schud het stof van je voeten. Ik verzeker jullie, de dag van het oordeel zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn dan voor die stad. Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif. Pas op voor de mensen, want ze zullen je voor het gerecht brengen en je geestelen in hun synagoog. Jullie zullen omwille van mij worden voorgeleid aan gouverneurs en koningen en een getuigenis moeten afleggen ten overstaan van hen en de heidenen. Wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen, zal je op dat moment worden ingegeven. Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken. Het is de geest van jullie vader die in jullie spreekt. Tot zover de lezing vanmiddag. We zingen weer uit het liedboek, lied 75, en nu de versen 14 en 15.
Thank you.
Freek. Zingen we uit liedboek, lied 294. Laat komen, Heer, uw rijk. Toon ons uw majesteit. We zingen vers 1, vers 6 en vers 7 van lied 294. Nederland, broeders en zusters, is een zendingsland geworden, waarin het gros van de inwoners weinig weet meer heeft van het evangelie. Dat wordt al langere tijd beweerd en het is al langere tijd aan de gang, maar het is de vraag of het wel echt tot ons is gedrongen. Wellicht fronst u ook de wenkbrauwen. Als we op zondagochtend om ons heen kijken tijdens de kerkdienst in de Koepelkerk, lijkt er niks aan de hand. De volle kerk, 's ochtends, de volle kerk doet ons snel vergeten hoe leeg de straten waren toen we op weg waren naar de kerk. Komt dit u een beetje bekend voor? Dit stukje, ja? Dat komt uit de Schets Gemeentestichting, hè? En daar komt dan ook deze tekst van vanmiddag naar voren. In de vragen die er dan staan, geldt het ook voor ons land, onze stad, onze wijk, dat de oogst groot, maar het aantal arbeiders klein is. En deze vraag, wie bidt er wel eens om meer arbeiders? Ik heb mij afgevraagd, wat is er nou eigenlijk zo bijzonder aan deze uitspraak van Jezus? Als je dit leest, dan denk je, oké, ik weet precies wat het over gaat. Ja, hoe bijzonder is het dan nog? Je oog uitsteken en laat doden hun doden begraven, dat is pas apart. Maar dit, is dit niet gewoon operatie mobilisatie? Schakel wat mensen in en je komt er wel. Ja, dat moet je dan wel doen, maar goed, laten we dat dan ook doen. En Jezus stuurt daarna een 12-tal op uit. Maar ja, als je dan nog eens wat beter kijkt, dan ga je je afvragen van, waarom draagt Jezus hen dan op, die leerlingen, die apostelen, waarom draagt hij hen nog op om te bidden om arbeiders? Die 12, die gaan toch zo meteen al? En nog wat, waarom verspringt ineens het beeld van een kudde schapen naar de oogst? Het wordt nog wel bijzonder. In vers 35 hoor je de echo van wat Matthäus in hoofdstuk 4 al heeft geschreven. En hij, Jezus, trok rond in geheel Galilea en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk. Maar er is ook een verschil. Toen heel Galilea, nu alle steden en dorpen. Blijkbaar heeft Jezus zijn tournee uitgebreid naar het zuiden, naar heel Israël. En waar hij ook komt, overal hetzelfde beeld. Uitgeputte en beschadigde mensen. Schapen zonder herder. Net als vandaag, of niet dan? Heel veel eenzame mensen, en niet alleen ouderen. Er is een boel onvrede, waar de PVV op inspeelt, hè, de onderbuikgevoelens, de ontevredenheid van mensen, waardoor ze of heel agressief worden, of zich helemaal terugtrekken, zo, ja, laat maar zitten. Daar speelt de PVV handig op in. Er is een heleboel individualisme, er is ongelijkheid. Mensen hebben zorg over hun leven en de samenleving. En tegelijk zie je dat er een oplevende spiritualiteit is. Die krijgt allerlei namen en gedaanten. Maar heel veel mensen stellen vragen als: wie ben ik? Waar ga ik naartoe? Wat is de zin van mijn leven eigenlijk? Mensen hebben behoefte aan verdieping, aan saamhorigheid, hebben behoefte aan aandacht. En wat is het ergste? Voor de meeste mensen is de kerk geen optie. Nou is de kerk ook niet alles, maar God wel. En hij laat zich wel in de kerk ontmoeten. Maar als je dit nou leest in Matteüs 9, dan zie je misschien ook wel een opvallend verschil met jezelf en met de manier van ons kerk zijn. Jezus zag de mensenmenigte. Zie je echt nog de mensen om je heen? Zie je ze zoals ze ten diepste zijn? Schapen zonder herder, omdat ze hun eigen weg zoeken, geblutst raken door het leven, gevangen zitten in allerlei bezettende machten. En dan, Jezus zag hen en hij raakte bewogen. Medelijden, ontferming. Wij hebben veel meer geleerd om te denken in termen van gelijk of ongelijk. Van geloof en ongeloof. Wij denken veel meer in kaders van tegenover. Daar heb ik een mooi woord voor, antithese. Eerst afstand nemen en dan zullen we nog wel eens kijken. En ja, dan zitten we toch veel dichter bij de fariseeën die het hebben over het volk dat de wet niet kent. Die zagen de mensen niet meer als uitgeput en hulpeloos. Daarom konden ze de mensen ook niet meer geven wat die nodig hadden. Jezus ziet de mensen en heeft medelijden en hij helpt met woord en daad. Jezus gaf onderricht, staat. Als geen ander was hij thuis in het oude en bekende. De wet en de profeten. Maar hij onderwees daarover zo dat het fonkelnieuw werd. Weet u nog van zijn optreden in de synagoge van Nazareth? Jezus ging toen op een gegeven moment naar voren en hij nam de boekrol aan en las uit de profetie van Jesaja. De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En daarna zei Jezus: wat jullie nou net gehoord hebben, is op dit moment in vervulling gegaan. Want die mij in Jesaja 61, dat ben ik. In die nieuwe schat die hij uitdeelde, verkondigde Jezus het evangelie van het koninkrijk. Mensen, er is goed nieuws voor allen die snakken naar verlossing. Ik ben gekomen daarvoor. Vanaf nu is er totale verlossing van de hele mens. En Jezus liet dat ook zien. En die genezingen, die vinden plaats langs de weg naar het koninkrijk. De lammer, blijft hij achter langs de kant van de weg? Niet dus. Want Jezus komt langs. Die blinde loopt verloren langs de weg? Niet dus. Want Jezus passeert. Doven horen de aanwijzingen niet? Jawel. Want Jezus is langs die weg gekomen. Die genezingen zijn even zoveel tekenen dat je op de goede weg bent. Langs de weg naar het koninkrijk gebeuren wonderen. Tekenen maken zichtbaar dat je op weg bent naar, ja, wat je wel de kern van de verkondiging kunt noemen, het koninkrijk van de hemel. Het koninkrijk van God. Tegenover alle koninkrijken, bezettende machten, wat dan ook, die wij hier op aarde met elkaar in elkaar zetten, bedenken en waar we ook onder gebukt gaan, die hier regeren en de boel o zo vaak stuk maken. Het koninkrijk van de hemel, het koninkrijk van God. En de geest van de Heer die op Jezus rustte, bracht vruchten van vergeving en genezing tevoorschijn. En zo keek de Heer Jezus naar de mensen in Israël die op hem afkwamen, gekweld door demonen, opgejaagd door hun eigen afgoden, toegetakeld door ziekten en gebreken en verdwaald door geestelijke en fysieke blindheid. Jezus zorgt voor datgene wat alle mensen nodig hebben, ook al beseffen ze het vaak nog niet eens zelf. En daarom verspringt nu het beeld. Naar de oogst. Kijk, het evangelie brengen, dat wordt in de Bijbel heel vaak zaaien genoemd. Maar oogsten, dat doet de Heer zelf. Met zijn engelen. Op de jongste dag. Het gaat hier om de laatste ernst. Het gaat om grote beslissingen. Vandaar ook de waarschuwingen die Jezus aan zijn leerlingen meegeeft. Hun instructie is ook een behoorlijk lijdensverhaal. Jullie zullen ook weerstand ontmoeten, zegt Jezus. Gegeeseld worden. Mensen zullen zich ook afkeren. Ze nemen het niet alleen maar aan, er zijn ook mensen die zich afkeren. Het wordt het koninkrijk van de hemel met alles wat een mens nodig heeft. Of het koninkrijk van jezelf. En je zult alles missen. Voor of tegen Jezus, dat telt. Maar Jezus is tot dan toe ook de enige die zo begenadigd is met de geest, dat hij trefzeker kan verkondigen en de daad bij dat woord kan voeren. Er zijn weinig arbeiders, zulke arbeiders. Jezus is nog de enige. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen. En er staat een woord dat ook wel gebruikt wordt voor het inzetten van de laatste troepen bij een oorlog. Zo van, het is erop of eronder nu. Vraag de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen, wil inzetten om de oogst binnen te halen. Het punt is dus niet simpelweg, er moeten veel mensen komen die anderen gaan binnenhalen. Maar het punt is, bid hierom dat God mensen toebereidt om de weldaden van het genadejaar van de Heer uit te delen. Het uitdrijven van demonen, het genezen van alle ziekten en kwalen en het prediken van het koninkrijk van de hemel. Er was zoveel uit te delen. Gods genadige goedheid is zo overvloedig. En die oogst was op dat moment, zeg maar, te groot voor Jezus alleen. Hij kon niet, en dat is natuurlijk heel simpel, naar zijn menselijke natuur kon hij ook niet overal tegelijk zijn. En daarom moesten er naast hem nog andere werkers komen om de gaven van de geest uit te delen. En je ziet dat meteen die 12 daarmee toegerust worden. Je leest over hen dan hetzelfde als wat over Jezus gezegd wordt. De macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elk kwaal te genezen. En verkondig, het koninkrijk van de hemel is nabij. Het is nu erop of eronder. De boodschap van het rijk is beslissend en de tijd raakt op. De oogst is aanstaande. En als u dan even kijkt in hoofdstuk 10, vers 22, 23, slot van 23. Dan zegt Jezus, ik verzeker jullie, voor je in elke stad van Israël bent geweest, zal de mensenzoon gekomen zijn. Op zich weer een heleboel over te zeggen, maar het gaat me even om dat allerlaatste. Jezus duidt daar op zijn wederkomst. Dus zo ver kijkt Jezus. Helemaal tot het einde. En daar zitten wij ook ergens. En die 12 waren naast Jezus wel de eerste. Maar niet de laatste. Dus krijg je de vraag. Wat betekent dit nou voor ons? Wat vraagt de Heer Jezus van jou en van mij? Wat zou het anders zijn dan mensen zien en dan bewogenheid? Bewogenheid om ronddwarende schapen in de wereld. En heel dichtbij, in je eigen omgeving. Bewogenheid die leidt tot gebed. Die oproep van Jezus aan de leerlingen tot gebed om de krachten van God, die komt net zo goed voort uit Jezus' ontferming als het genezingswerk dat hij deed. Vraag de eigenaar van de oogst. En die leerlingen worden dus allereerst tot gebed opgeroepen. Ze moeten het grote belang van Israëls verlossing en van Gods ontferming tot hun eigen gebed maken. Waarom? Omdat het erop of eronder is. De oogst. En ook hierom. Alleen God laat werkers binnen in zijn schatkamer met de gaven van de geest. En alleen Hij geeft de krachten om die gaven ook uit te kunnen delen. Bidden. En misschien wel het eerst om bewogenheid. Een nieuwe, een blijvende bewogenheid. Want die hebben we niet in onze broekzak zitten. Zeker niet in deze tijd. Waarin we leren om voor jezelf te gaan. We hebben het niet in onze broekzak zitten, maar je hebt het wel in je handen gedrukt gekregen. Bewogenheid. Vertellen brood en wijn je niet over Jezus' bewogenheid voor jou? En hebben we dat niet aan elkaar doorgegeven? Je kreeg het gratis, dus geef het gratis. Zoals Jezus zegt in hoofdstuk 10, vers 8. En zijn er dan niet nog veel meer mensen met wie je dit zou willen delen? En alle gaven van Gods koninkrijk. Alle cadeaus van de geest. Ja, maar wacht even hoor. Dat kunnen wij toch niet? Dat kunnen wij toch niet? Demonen uitdrijven, zieken genezen? Nee, dat hebben mensen nog nooit gekund. Mensen niet. Maar God kan het wel. En hij kan het ook door mensen heen. Er is meer gebedsgenezing dan wij denken. Er worden meer demonen uitgedreven en mensen uit hun gevangenissen bevrijd dan wij doorhebben. Er gebeuren meer wonderen dan wij willen zien. Want wij zijn vaak verblind door het spectaculaire. En dan hebben we het meer over onze behoeften, wat willen wij graag zien en meemaken, dan dat we het hebben over Gods majesteit. Bid om de bewogenheid van Jezus. Om met andere mensen te kunnen en te mogen delen de gaven van Gods koninkrijk. En waar wij ons druk over maken. Wie dan? Waar dan? Hoeveel dan? Hoe weinig? Zijn de mensen dan zo happig op het evangelie? De kerk scoort in elk geval niet best. Niet belangrijk. Moeten wij ons niet druk over maken. Dat doet God wel. Wij moeten gewoon onze taak oppakken. En wat God daarmee gaat doen, dat is ook nog eens aan hem. Bid om de bewogenheid van Jezus. En bid dan ook om kracht en om toerusting. En laat dan maar aan God over. Wat hij wil doen en wanneer en door wie. Daar hoeven wij ons niet druk over te maken. Wel om de vele, vele mensen die als schapen zonder herder zijn. En het is erop of eronder. En ze moesten maar beginnen in Israël. Hè? Sla niet de weg naar de heidenen in en bezoek geen Samaritaanse stad. Dat klinkt als dit wel en dat per se niet. Maar dat is de bedoeling niet. Ook hier zit de ernst erachter. Jezus zegt ook, ga liever naar het huis Israëls. Waarom? Dit volk, Israël, heeft zoveel gehoord en gezien van het koninkrijk van God. Vanaf Johannes de Doper tot en met Jezus. Het heeft zoveel gekregen vanaf de dagen vanaf Abraham. Juist dit volk is in groot gevaar. Verloren schapen, ten dode opgeschreven. Nu is het de tijd om de gaven van Gods rijk uit te delen als een laatste en beslissend appel. Wat zie je eigenlijk? Wat zie je als je kijkt naar je eigen kerk? Zoveel gekregen. Zondag aan zondag aan zondag. Hoe blij zijn we eigenlijk? Echt. Soms zijn we net verwende kinderen. Dat is het mooiste niet mooi genoeg. En we meuren voortdurend over wat net niet goed is. Wat zie je eigenlijk als je naar jezelf kijkt? Zoveel gekregen. En hoe kijk je naar je eigen stad en wijk en straat? Wat we nodig hebben, zijn mensen die onderwezen door de Geest met geloof binnendringen in de vele gaven en schatten van Christus en die willen leren uitdelen. Maar natuurlijk, wie bidt om kracht voor anderen, die mag zichzelf niet overslaan. Want God roept ieder van ons in de eigen situatie en met de eigen mogelijkheden om aan anderen uit te delen van de schatten van het koninkrijk. Net als Jezus, voor Jezus, met bewogenheid, in alle ernst. Daar hoort een vraag bij. hoe vol ben je zelf eigenlijk van Gods koninkrijk, van zijn majesteit? Daar hoort een test bij. Zie je de mensen echt? Ben je bewogen? Bid je tot de eigenaar van de oogst? Want alles wat ieder mens nodig heeft, komt eraan. Het koninkrijk van God, waarin Hij alles zal zijn in allen. Bijzonder. Toch wel een bijzondere uitspraak van Jezus. Voor uzelf. En voor uw buren. Amen. Samen danken en bidden. Onze Vader in de hemel, opgejaagd. Ja, voorlopig is het nog zo dat wij opgejaagd worden naar u toe. En dat is goed. Het moet ook steeds scherper voor ons komen te staan hoe nodig het is om in u te geloven, om zelf uit die overvloedige bron van uw evangelie te putten en om er vervolgens weer van uit te delen. Wij bidden u voor onszelf, voor onze buren, de mensen bij ons in de straat en in de wijk, hier in de stad. Wij bidden u voor de mensen wereldwijd. Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Regeer ons zo door uw woord en geest, dat wij ons steeds meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verbreek de werken van de duivel en alle macht die tegen u opstaat. Verijdel ook alle boze plannen die tegen uw heilig woord bedacht wordt. Totdat de volmaaktheid van uw rijk komt, waarin u alles zult zijn in allen. Laat uw wil gedaan worden, ook als wij opgeroepen worden te bidden, in bewogenheid, om werkers die de oogst kunnen binnenhalen, die mogen uitdelen van de gaven van de geest. Veel meer, veel rijker, veel dieper dan wij vaak zien. En dat is weer onze kortzichtigheid, zo vaak, zoveel. Terwijl uw majesteit echt door alles heen breekt. Laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. En geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap en de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. Uw liefdegaven worden ingezameld in de collecte die nu gehouden zal worden.
Thank you.
het liedboek 456. We zingen nu vers 1 en 2. En in plaats van het gezongen amen zingen we dan vers 3. Onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen.